kunt aan de hand van de titel al een beetje zien in welke richting dat het gaat. Dus we gaan even duiken, onder andere in Openbaring. Misschien wil ik u een verrassende kijk meegeven. Misschien heb je het boek Openbaring nog nooit bekeken door de bril van aanbidding. Dat gaan we vandaag doen. Openbaring is eerst en vooral een aanbiddingsboek. De aanbidding spat er gewoon uit, maar je moet het zien. Als christenen naar een bijbelstudie gaan van Openbaring, gaan ze soms met een klein hartje. Want dan weet je dat er van alles geopenbaard is. De aarde gaat een stevige tijd tegemoet. De oordelen komen. Zondvloed was met water. De eindoordelen zijn vurig. En er gaan miljoenen, misschien zelfs miljarden mensen nog sterven. In de oordelen van God. En dan worden we als mens klein en bang. Zijn we echt bang. En dan denken we direct aan de kinderen. De kleinkinderen, de buren, de familie. Ja, wat is hun lot? Maar probeer even die angst weg te zetten. En kijk een keer wie dat hij is. En wat hij belooft. Welke finale. Herinner je de metafoor van de voetbalmatch? Wat een finale. Ik ga even een vraag stellen. Ik moet er niet op antwoorden. Ik ga een deeltje van de sluier oprichten. Misschien heb je nooit afgevraagd waarom de mens geschapen is. Waarom is de mens geschapen? Als God al op voorhand wist, want hij kent de toekomst, dat het één potje ging zijn en dat we er hier een potje gingen van maken. En dat we, ja, desnoods die planeet gingen kapot krijgen enzovoort. Waarom heeft hij ons geschapen? We mogen naar een paar Bijbelse antwoorden kijken. Het eerste dat opvalt, omdat God onder controle heeft en alles weet, is dat jij nooit toevallig geschapen bent. Als men u zegt dat gij toevallig geboren zijt door een pa en een ma die in liefde de liefde bedreven hebt en je bent eruit voorgekomen. Dus de wereld zegt, ja, je leven, je bent toevallig hier en waar je naartoe gaat is allemaal toeval. Dat is niet echt hoopgevend wat de wereld proclameert. Als je weet dat er een schepper is, heeft hij jou geschapen, elk van jullie, met een vaste reden. Het was geen zotte bui, hij wist perfect wat hij deed. En je had ook een plan voor je klaar. Het ene dat je wou is dat je hem geloofde en vertrouwde om in zijn plan te gaan stappen. Van de kant van God is elk van jullie een liefdesbaby. Er is een enkele verwarring over. Je bent uit liefde gecreëerd. Gewild ook. Heel erg door hem. Gewild. Een deel van het plan dat hij openbaard heeft is, hoe klein de mens ook is, ik heb een plan voor die mens als hij wil stappen met mij. Ik heb een prachtig plan en het zal in een grandioze finale eindigen, als je hem gelooft en vertrouwt. Jij bent eerst en vooral geboren en geschapen tot de glorie van de schepper. Hij noemt u terecht de parel van de schepping. Er is geen enkel dier dat kan aantippen, geen enkel plant, geen enkele boom kan tippen aan dus de volmaaktheid waarmee de mens geschapen is. Tot eer van zijn naam. Aan de hand van de mens weet je, het is het schepsel van hem, het volmaaktste. En het verwijst indirect naar de schepper. Waarom? Je zegt, ik ga zelfs mijn eigen beeld in die mens leggen. Het mens is het evenbeeld van zijn schepper. Je bent ook geboren en geschapen om hem te leren kennen. Hij wacht op jou. Hij klopt op de deur van je hart, gaat zich niet bruskeren, maar hij wacht tot je bereid bent om hem te leren kennen. In een zeer intieme relatie. Zeer intiem. Op 90 jaar, je vindt hem het in de verf gedrukt. Wij zijn minder religiemensen. Wij gaan voor relatie. En die relatie is zo intiem, dat je ze bijna kunt vergelijken met wat je kent tussen man en vrouw in een huwelijk. Zo intiem. Als twee mensen elkaar echt kennen, dat zijn mensen die in een huwelijk staan. Die kennen elkaar door en door. Te vol is ook dat je elkaar heel erg kunt kwetsen. Je bent kwetsbaar, je hebt je ziel blootgelegd, je hebt je gegeven aan elkaar. Je kan ook heel kwetsbaar eruit komen. Daarom dat echtscheidingen en zo dingen heel pijnlijk kunnen zijn. Omdat er dan soms onder de gordel wordt getrapt. Men kent de zwakten van de tegenstander. Je relatie die je met Jezus kunt hebben, God, is zo intiem, zo vertrouwelijk, zo op maat, dat je het kunt vergelijken als een man en een vrouw in een huwelijk. Waarom noemt hij de gemeente zijn bruid? Ja, dat is het huwelijksverbond. Zo intiem is het. is ook, heeft u ook gecreëerd om hem later te dienen. Niet omdat je moet, niet als slaafje, maar als een kind die, ik, zoals een papa, mag ja, gesteund worden, gecreëerd, onderbouwd. Dus de zonen, de dochters, die het werk doen met plezier en er ook de vreugde en de zegen uithalen. En ook een van de redenen waarom dat je gecreëerd bent, en daar gaat het vandaag over, is opdat je zou aanbidden. Je bent geschapen om enkel hem te aanbidden. Enkel Jezus, enkel God. En je aanbidding mag enkel voor hem zijn. Want hij is een jaloerse God. Hij wil dat je enkel hem aanbidt. En wat er ook bijbels is, hij hoopt dat je respect hebt voor hem. Voor al het goede dat hij je gegeven heeft. Het leven zelf, het is hier aangehaald door Maureen. Ons lichaam hebben we niet zomaar gehad, het is een bruikleen. Uw huis heb je niet zomaar. Uw saldo op je bankrekening heb je niet zomaar. Ja, ik heb er wel voor gewerkt, Frankie. Ja, maar God heeft mogelijk gemaakt dat je talenten had, dat je kon werken. Alles is eigenlijk van hem, in bruikleen. En de Bijbel verwijst er regelmatig na uw leven, ga God verantwoording vragen over uw leven. Wat heb je dan met mijn woord? Heb je de waarheid gesproken? Heb je de liefde uitgedragen? Heb je mij uitgedragen? God gaat het u vragen. Dat heeft niets te maken met uw behoudenis. Maar hij gaat vragen, hoe heb je ja, gerentineerd met wat je gekregen hebt van mij? Spreuken 19, 9, vers 10 zegt, het beginsel van de wijsheid is de vreze des Heeren. Snap je dat jij de almachtige schepper bent, dat jij maar het schepsel bent, en dat je in die relatie mag gaan staan, dat zijn hartwens is van de Vader, dat hij jou als kind mag behandelen, zijn kind, erfgenaam, en dat je mag haar zien als een liefdevolle vader. En dan gaan we even kijken naar wat de wetenschappen recent ontdekt hebben.
When a spermatozoa enters the egg, a breathtaking flash of light occurs exactly at the moment this new life begins. This fluorescent flash is the release of billions of zinc atoms. How bright and how long the flash lasts tells us how healthy and viable the embryo is.
Wat je hier zag, God heeft zijn aantekening geplaatst op het moment dat jij tot conceptie kwam. Men heeft ontdekt, wetenschappers, op het moment dat er bevruchting is, dat de spermacel en het eiceltje samenkomt, krijg je een lichtflits. Hier zie ik de handtekening van God in. Hij is de bron van alles, de bron van leven. Hij is licht. 1 Johannes 1, 5. En dit is de boodschap die wij van hem gehoord hebben en aan u verkondigen, dat God licht is en dat in hem in geheel geen duisternis is. U bent ontstaan door zijn wil en heeft zijn handtekening gezet. Deze mens wil ik en ik teken met wie ik ben, licht en liefde. Wetenschappers staan er een beetje verbaasd bij. Allee, hoe komen dat? Ze gaan verklaren, miljarden zinkatomen komen uit en dat geeft een lichtpuls. En hoe meer licht dat er is, hoe gezonder de foetus is. Onvoorstelbaar. Ik ben daar niet verbaasd over. Ik ben blij dat de wetenschap nu en dan ontdekkingen doet wat God eigenlijk allemaal aan het doen is. God is licht, God is liefde, is de bron van leven. Alle leven komt uit zijn hand. Waarom zouden we dan zijn handtekeningen niet kunnen ontdekken tot bij de conceptie? De grote vraag is, omdat hij verwacht dat jij hem gaat aanbidden, uit vrije wil, de vraag is, wat aanbidden wij soms? En we gaan dan even kijken wat God zegt uit het woord als we hem deze zegen niet gunnen. Wat aanbidden we? Wie aanbid jij of wat aanbid jij? Want het kan ook een wat zijn. Je kunt geld aanbidden, je kunt de carrière aanbidden, je kunt alles aanbidden. Waarom aanbidden wij als mens altijd? Omdat hij ons zo gemaakt heeft. Als dat zijn plan was dat de mens met hem samen ging leven, was een van zijn intenties dat je zou aanbidden. Hem alleen. Dus elke mens is gemaakt met de drive om te aanbidden, altijd. De vraag is, wat aanbidden we? Dat is een grote, belangrijke vraag. Nog een vraagje dat ik stel. Wat gaan we straks doen in de eeuwigheid? Als je in de hemel bent en de nieuwe hemel en aarde. Ik weet het eigenlijk niet. Ik heb er ook grapjes over gemaakt met Joanne op een spaghetti-event. En ik stond aan de afwas. Ik zei tegen Joanne, stel je voor dat ik voor de eeuwigheid mag afwassen. Dat gaan we doen in de heen nieuwe hemel en nieuwe aarde. We gaan daar iets doen. En arbeid hoort daarbij. Want arbeid is een bedenking van God, is een zegen. Maar niet zoals wij op de aarde arbeid zien. Als mensen in burn-out duwen en uitpersen. Nee. Arbeid is een zaligheid als het onder dus het perspectief van God gebeurt. Talenten gebruiken, elkaar steunen, groeien. Die aarde verbouwen en er een heerlijke ja, hemelse tuin van maken. Eén iets weten we absoluut, wat je in de eeuwigheid gaat doen. Dat weten we absoluut. Je zult voor een eeuwigheid aanbidden. Eén iets. En hopelijk moet je niet allemaal de afwas doen, want het is een groot feestmaal. Maar aanbidden zul je zeker doen. Daarom mijn boodschap is, begin er al aan op aarde. Word professional in aanbidding. God verlangt het van jou. Het schenkt hem ontzettend grote vreugde als je zegt, jou aanbid ik alleen. In mijn stille tijd, in de lofprijs, in de natuur als je gaat wandelen. Heer, u bent geweldig. Jou aanbid ik. Nou, een uitspraak dat ik ga doen. Je kunt de duivel niet het meeste kloten dan gewoon Jezus aanbidden. Want de duivel zit tuk op aanbidding. Waar hij geen recht op heeft. Aanbidding is enkel voor de schepper. En de duivel gaat altijd aansturen dat je oftewel het verkeerde aanbidt, of liefst hem ook. En dat gaat hij proberen stelen. Je gaat dat merken, dat het soms moeilijk gaat als je van plan bent om echt te gaan bidden, dat er altijd stoorzenders gaan zijn. Net gaat die telefoon continu, die gsm continu, dus de wasmachine werkt niet. Op dat moment dat je zegt, nu ga ik aanbidden, kan ik mijn wekker zetten, en nu ga ik aanbidden. En je grote kans dat er stoorzenders komt. Waarom? Hij is een dief. Hij wil jouw aanbidding inpikken. Punt aan de lijn. Laten we even kijken wat God zegt in zijn woord. Over mensen die het verkeerde gaan aanbidden. Ik ga je eventjes meenemen naar Jesaja 44. Je kunt gerust meevolgen in je Bijbel of als je het minder goed leest. Jesaja 44, vers 14 tot 17. En wat God hier uithaalt is eigenlijk humor. Wel sarcasme. God gaat een keer in de kijker zetten, een mens die dus hem niet aanbidt, hoe dat hij dat bekijkt. En voor God is dit, ik heb het in de titel gezet, een onmetelijke dwaasheid. Is dat er een heel mooi woord voor? Dwaas is de mens die God niet aanbidt. Jesaja 44, vers 14 tot 17. Hij hakt voor zichzelf ceders om, neemt een cipres of een eik en kweekt die voor zichzelf op tussen de bomen van het woud. Hij plant een olm en de regen maakt die groot. Zij dienen de mens tot brandhout. Hij neemt ervan en warmt zich erbij. Hij steekt het aan en bakt brood. Ook maakt hij er een god van en buigt zich ervoor. Hij maakt er een gesneden beeld van en knielt ervoor. De helft ervan verbrandt hij in het vuur. Bij de helft eet hij vlees, braadt een braadstuk en wordt verzadigd. Ook warmt hij zich en zegt, ga, ik word warm, ik zie vuur. Van de rest ervan maakt hij een god, zijn gesneden beeld. Hij knielt ervoor, buigt zich, bidt het aan en zegt, red mij, want u bent mijn God. Wat God hier doet, is belachelijk maken wat veel mensen doen. Het schepsel, een stuk natuur, een boom, de zon, de sterren aanbidden in plaats van hem. Velen onder ons kennen dus wat je aantreft in de meeste Rooms-Katholieke kerken, basilieken, kathedralen. Moet maar even tellen het aantal gesneden beelden. En daar wordt er voor aanbeden. Geknield aan mensen op de knieën. God zegt, het is een onmetelijke dwaasheid. Is er ook door gekwetst? En ik dan? Ik ben degene, de bron van alles. En waar ga je dan gaan knielen voor dat stenen of dat houten beeld? Hoe dwaas kun je zijn? Het is een onmetelijke dwaasheid in de ogen van God. We gaan ook even naar de mening van God kijken of afgoderij. Ezechiël, een paar teksten die alles zeggen. Ezechiël 6, 4 tot 6. Uw altaren zullen verwoest worden en uw wierookaltaren in stukken gebroken. Ik zal uw dodelijk gewonden doen vallen voor uw stinkgoden. Ik zal de dode lichamen van de Israëlieten voor hun stinkgoden leggen en ik zal uw beenderen rondom uw altaren verspreiden, verstrooien. In al uw woongebieden zullen de steden verwoest worden en de offerhoofden en wij offerhoogden een wildernis worden, zodat uw altaren verwoest en verlaten zijn, uw stinkgoden in stukken gebroken en weggedaan worden, uw wierookaltaren stuk gebroken worden en uw werken verdelgd. Terwijl we in dezelfde boek zijn, Ezechiël 14. Toen kwam het woord van de Heere tot mij. Mensenkind, die mannen hebben hun stinkgoden in hun hart doen opkomen en hebben het struikelblok van hun ongerechtigheid voor zich gezet. Zal ik mij dan werkelijk door hen laten raadplegen? Ezechiël 20:7. Daarop zei ik tegen hen, laat ieder de afschuwelijke afgoden waar hij tegen opkijkt wegwerpen. U mag zichzelf niet verontreinigen met de stinkgoden van Egypte. Ik ben de Heere, uw God. Als je kijkt naar de grondtekst, Hebreeuws, is dat letterlijk verwijzing naar stront. God, de mens die bewust afgoderij bedrijft, is vergelijkbaar met iemand zoals een varken die zich wentelt in de modder en de drek. Een woord dat je vindt in de HSV, in de Statenvertaling, is letterlijk de drekgoden. God neemt dat zeer ernstig. En de eer niet geven, afgoderij. De mens is gemaakt aanbidding is hij gemaakt. De vraag is, heel goede vraag, wat aanbid je? Ook de duivel is meegaan met zijn tijd. Er zijn mensen die absoluut schoonheid aanbidden. Plastische chirurgie, dat is een hele branche. Faam en beroemdheid. Sportidolen, bekende Vlamingen. Filmsterren. Maar ook uw eigen kinderen, uw partner aanbidden. Uw kleinkinderen, uw Tesla dat je gekocht hebt, uw bankrekening die goed spijst is, uw buitenverblijf. Je bent een aanbidder, altijd. En velen gaan roepen, nee Frankie, ik aanbid niet. En het minste dat je gaat aanbidden is uzelf, als ik maar op de troon zit. Weet dat het een enorme teleurstelling is voor God, de bron van alles, van al het goede. Hij is de enige die aanbeden mag worden. En dan ga je buigen voor Mariabeeld of Sint Antonius. Of voor je bankrekening of voor de zoveelste diploma. Ga je buigen. Voor God zegt het letterlijk, het is stront voor mij. Niet echt aangenaam. Laten we kijken naar de werkelijke gedaante van wie Jezus was. Johan, ik heb je hulp nodig. Ja, oei. Even terugkeren. Ja. Slide nummer 6. Ja. Dus waar eventjes de openbaring van Jezus zien. Anders ga ik gewoon de tekst vermelden. Ik kan het meevolgen in de Bijbel. Matteüs 17, vers 1 tot 8. Zie je hoe Jezus zich openbaart als God. Matteüs 17, vers 1 tot 8. En dan straks duiken we in Openbaring als aanbiddingsboek om af te sluiten. Matteüs hoofdstuk 17, vers 1 tot 8. Daar lees ik in de HSV. En na 6 dagen nam Jezus, Petrus en Jacobus en Johannes zijn broer met zich mee en bracht hen op een hoge berg. Alleen hen. En hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd. Zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden wit als het licht. En zie, aan hen verschenen Mozes en Elia, die met hem spraken. Petrus antwoordde en zei tegen Jezus, Heere, het is goed dat wij hier zijn. Laten wij, als u het wilt, hier 3 tenten maken. Voor u 1, voor Mozes 1 en eentje voor Elia. Terwijl hij nog sprak, zie, een lichtende wolk overschaduwde hen en zie, een stem uit de wolk zei, dit is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbegaan heb. Luister naar hem. En toen de discipelen dit hoorden, wierpen ze zich met het gezicht ter aarde en werden zeer bevreesd. En Jezus kwam bij hen, raakte hen aan en zei, sta op en wees niet bevreesd. Toen zij hun ogen opsloegen, zagen zij niemand dan Jezus alleen. Wat je hier ziet, is een vooruitblik op de heerlijkheid die Jezus ging te wachten staan na zijn offer Hij zou werkelijk de Zoon van God zijn. God in zijn alle glorie. En hij neemt dus drie getuigen. Bijbels is het principe dat je een aantal getuigen moet hebben om de waarheid vast te stellen. Hier zie je dat Jezus ook God is en zijn goddelijke zijde openbaart. Een kleine tijd voordat hij dus terechtgesteld zou worden. Okay. En dan vind ik heel belangrijk het vers 8. Toen zij hun ogen opsloegen, zagen zij niemand dan Jezus alleen. Enkel Jezus zagen ze. En je ziet ook de normale reactie van de mens als hij in contact komt met de schepper. Ze waren zeer bevreesd en wierpen zich met het gezicht ter aarde neer. Dit is het Bijbelse aanbidden. Als de mens oog in oog komt met zijn schepper en dat beseft. Hij heeft alle macht over mij, hij weet alles over mij. Ik kan doen met mij wat ik wil. Val je in schrik. Ga geen commentaar geven. En het Bijbelse aanbidden is met gezicht vooruit. Niet achteruit vallen, links of rechts. En heel bemoedigend is, kort de woorden van Jezus zelf, wees niet bevreesd. Ik heb het niet geteld, ik heb ooit een keer een prediking gehoord. En die zei dat er minstens in de Bijbel staat, dat er 365 keer wees niet bevreesd staat in de Bijbel. Dus één keer per dag. Dus God stelt gerust. Oké, ik ben je schepper, ik kan alles doen met wat ik wil, naar mijn wil. Maar vrees mij niet. Ik heb je lief. Ik wil een relatie met jou. En nu duiken we in Openbaring. Is het gelukt? Oké. Dank u wel. Maar houd uw vinger op boek Openbaring. Dan ga je zien dat de aanbidding eruit spat uit het boek. Mijn hoop is, als je ooit nog Openbaring leest, dat je minder zit te schrikken van wat er allemaal komt. Maar dat je de grootheid van God gaat zien. De heerlijkheid van God. Het begint al in Openbaring 1. Openbaring 1. Waar Johannes, ja, kunt u het lot van Johannes over voorstellen? De geliefde discipel. Jezus is dan terechtgesteld. Hij vliegt dan in isolement in Patmos. Ja, wordt waarschijnlijk niet zo goed behandeld. Wordt geïsoleerd. Krijgt hem niet onmiddellijk dood. Maar gaan hem gewoon isoleren. En dat is de eerste keer dat Johannes zelf de ware gedaante van Jezus ziet als God de Zoon. En dan krijg je dus de volgende tekst. Je kunt meelezen in uw eigen Bijbel. Openbaring 1, vers 12 tot 18. En ik keerde mij om de stem te zien die met mij had gesproken. En toen ik mij had omgekeerd, zag ik 7 houten kandelaren. En te midden van de 7 kandelaren zag ik iemand die op de Zoon des Mens leek. Gekleed in een gewaad tot op de voeten en op de borst omhoord met een houten gordel. En zijn hoofd en haren waren wit als witte wol, als sneeuw. En zijn ogen waren als een vuurvlam. En zijn voeten waren als blinkend koper, gloeiend gemaakt in een oven. En zijn stem klonk als het geluid van vele wateren. Vers 16. Hij had 7 sterren in zijn rechterhand en uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard en zegt, zijn gezicht was zoals de zon schijnt in haar kracht. En dan komt het. 17. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten en hij legde zijn rechterhand op mij en zei tegen mij, wees niet bevreesd. Ik ben de eerste en de laatste, de levende. Ik ben dood geweest en zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels van het rijk, van de dood en van de dood zelf. Zie de reactie als de mens werkelijk ten opzichte van zijn schepper komt te staan. Doodbang. Het enige dat je kunt doen is bijna in de grond willen kruipen. Van schaamte omwille van je zonden, je fouten die je gemaakt hebt, je onvolmaaktheid, je tekorten, zijn doodbang. Ik zou je onder de grond willen kruipen van schaamte. Want dan zie je die goedheid van God. Wees niet bevreesd. Je bent mijn kind. Ik hou van je. Ik hoop dat je die momenten mag ervaren. Dat je de grootheid van God ziet. De grootheid van Jezus. Als die God. Een boekje in een openbaring houden. Openbaring 4. Vers 8 tot 11. En de 4 dieren hadden elk voor zich 6 vleugels rondom. Dat is Openbaring 4, 8 tot 11. En van binnen waren die vol ogen. Ze hadden geen rust en ze zeiden de dag en nacht, heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige, die was, die is en die komt. En telkens wanneer de dieren heerlijkheid, eer en dank brachten aan hem die op de troon zat, en die leeft in alle eeuwigheid, wierpen de 24 ouderlingen zich neer voor hem die op de grond, op de troon zat, aanbaden hem die leeft in alle eeuwigheid. En ze wierpen hun kronen neer voor de troon en zeiden: U bent het waard, Heere, te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de kracht, want U hebt alle dingen geschapen en door U wil bestaan zij en zijn zij geschapen. Zie dat continu heilig, heilig. Dat betekent pure aanbidding aan de troon van God. En diegenen die in die dichte kring mogen zijn van de troon, die aanbidden dus continu. Aanbidding is een reactie die je krijgt automatisch op het moment dat je beseft wie hij is. Op het moment dat je beseft dat Jezus God is, wie dat God is, hoe almachtig hij is, dan komt automatisch als reflex, omdat je zo gecreëerd bent. Je bent zo gemaakt door je schepper. Aanbidding is heel natureel eigenlijk. Heel natureel, zoals een kind eigenlijk. Het is, als je tot God komt, meemaken als mensen veel te moeilijk. Maar hele theorieën geven hoe dat je aanbidt en hoe dat, dat moet. Dan moet dat nu op de knieën en met je hoofd op de grond en zo. Nee, aanbidding is zo natureel als een kind. Het komt er automatisch uit als je doorhebt wie hij werkelijk is. Doorblader volgend hoofdstuk, Openbaring 5. En ze zeiden met 5, 12 tot 14. En ze zeiden met luide stem: Het lam dat de slacht is, is het waard om de kracht te ontvangen en rijkdom, wijsheid, sterkte, eer, heerlijkheid en dankzegging. En elk schepsel dat in de hemel en op aarde, onder de aarde en op de zee is en alles wat daarin is, hoorde ik zeggen aan hem die op de troon zit en aan het lam zij de dankzegging, de eer, de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. En de vier dieren zeiden: Amen. En de 24 ouderlingen wierpen zich neer en aanbaden hem die leeft in eeuwigheid. Dat is niet eventjes op een eredienst op een zondag voormiddag. Het is aanbidden in de eeuwigheid. En dit gaan jullie doen. Als je niet weet wat je gaat doen in de eeuwigheid, ik weet het, je zult minstens aanbidden. Dat ga je minstens doen. Doorbladeren, Openbaring 7. En hopelijk deze heel goed binnen, want wij staan ertussen. We staan er nu al tussen. In Openbaring 7 staan wij ertussen, nu, ook koekelaren. Wij, nu, op dit moment. In de geestelijke wereld staan wij daar nu al tussen. Voor degenen die wedergeboren zijn, moet heel correct zijn. Openbaring 7, 9 tot 11. Hierna zag ik en zie een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle naties, stammen, volken en talen, stond voor de troon en voor het lam bekleed met witte gewaden en palmentakken in hun hand. En ze riepen met de luide stem: De zaligheid is van onze God die op de troon zit en van het lam. En alle engelen stonden rondom de troon, de ouderlingen en de vier dieren. Ze wierpen zich voor de troon neer met het gezicht ter aarde en aanbaden God. Je moet dat het gevoel, ervaring proberen voor te stellen, dat je met ontelbare miljarden God zult loven en prijzen, ook samen met de miljarden engelen. Dat moet nog een wacht geven. Hè. Dat is een lofprijs dat je zegt: Wauw, dat wil ik gewoon niet meer van weg. Daar staan wij tussen. Alle volken stammen, ook de West-Vlamingen, ook Koekelaren, staat daartussen. Nu al. God bekijkt u nu al als wedergeboren kind. Hoor je er al bij als je lofprijs? Mag je met die meute die ontelbaar is, erbij staan? In een eredienst, de dienst ter ere van God, moet aanbidding zitten. Ik had ooit een discussie met een broer en die zei gewoon: alles van muziek, dat is allemaal niet zo belangrijk. Mededeling is niet belangrijk. Die muziek, ja, die lofprijsaanbidding, schrap dat maar. Het woord, Frankie. En dan borrelde dat enorm in mij. Ik zei: broer, dacht in mezelf, jij gunt God niet wat hij wil. Het woord is superbelangrijk. Het woord is ook Christus. Maar als je het woord tot u neemt en er niets mee doet, is het waardeloos. Je gaat eerst naar God om hem te aanbidden, te loven en te prijzen. Dit is uw eerste taak in elke eredienst. Het woord is superbelangrijk. Maar aanbidding minstens evenveel, zelfs niet meer. Hoofdstuk 19, we zijn er bijna. 1 tot 4. En hierna hoorde ik een luide stem met de grote menigte in de hemel zeggen: Halleluja, de zaligheid, de heerlijkheid, de eer en de kracht zijn aan de Heer onze God. Want zijn oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig, omdat hij de grote hoer geoordeeld heeft, die de aarde te gronde gericht heeft met haar hoererij, en omdat hij het bloed van zijn dienstknechten aan haar wroken heeft. En ze zeiden voor de tweede keer: Halleluja. En haar rook steeg op in alle eeuwigheid. En dan komt het, en de 24 ouderlingen en de 4 dieren werpen zich neer, aanbaden God die op de troon zit en zeiden: Amen, Halleluja. En dan nog eentje om het af te leren. Openbaring 22, 7 tot 9. En zie, ik kom spoedig. Zalig is gij die de woorden van deze profetie van dit boek in acht neemt. En ik, Johannes, ben het die deze dingen gezien en gehoord heeft. En toen ik ze gehoord en gezien had, viel ik neer om te aanbidden voor de voeten van de engel die mij deze dingen liet zien. En hij zei tegen mij: Pas op dat u dit niet doet, want ik ben een mededienstknecht van u en van uw broeders, de profeten, en van hen die de woorden van dit boek in acht nemen. Aanbid God. Dus engelenverering, heiligenverering, moeder Maria beeldjesverering, Sint Antoniusverering. U weet wat God daarvan denkt. Dat is voor hem drekgoden. Hopelijk komt dat binnen. Je aanbidt enkel God. En dan de hele kaart dat God uitdeelt, als om af te sluiten. Eventjes terug, blikken naar Openbaring 13. Daar zitten we het te volle in. We zijn op volle weg naar daaraan toe gaan. Dit komt eraan, zeer snel. Komt zeer snel. Openbaring 13, 4, vers 4 en 7, 8. En zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest macht gegeven had. En zij aanbaden het beest en zeiden: Wie is aan dit beest gelijk? En wie kan er oorlog voeren, tegenvoeren? En het beest werd macht gegeven om oorlog te voeren tegen de heiligen en om hen te overwinnen. En hem werd macht gegeven over elke stam, taal en volk. En allen die op de aarde wonen zullen het aanbidden. Althans van wie de namen niet zijn geschreven in het boek des levens van het lam dat de slacht is van de grondlegging van de wereld af. Dit komt er zeer snel aan. Aanbidding van de draak, de duivel, het beest, de valse profeet. En allen die op de aarde wonen, zullen het moeten aanbidden. Het teken van een beest is een moeten. Het kan geen keuze zijn. Althans, van wie de namen niet zijn geschreven in het boek van het leven. Dus om daaraan te ontsnappen, wedergeboorte, Jezus volgen. Enkel wedergeboren gelovigen kunnen God aanbidden zoals het moet. Enkel dat. De ongelovigen kunnen het niet. Mensen in de wereld kunnen het niet. Waarom niet? Je moet aanbidden in geest en waarheid. Die geest moet ontwaakt worden, moet tot leven gekomen zijn. Ze gaan dat proberen, hè? Maar dan val je terug in religie. De ware aanbidding komt uit je hart en heeft een geestelijke dimensie. Is enkel maar mogelijk als die geest tot leven gekomen is in geest en waarheid. En allen die op de aarde wonen, ja, ook de Vlamingen en de Belgen. Daar wil je niet bij horen, want u weet dat uw oordeel klaar ligt. God zegt, diegenen die het beest willen aanbidden, komen nooit of te nimmer in de hemel. Mijn oproep is, leer een professional in aanbidding te worden. Nu op aarde al. Aanbid zoveel mogelijk. Word dat professional. Vind daar grote vreugde in, want God vindt daar de grootste vreugde in. Als je zijn kind ziet die hem aanbidt, zult daar een enorme zegen uit hebben. De aanwezigheid van God ervaren, zegen in alles. En laat alsjeblieft uw aanbidding niet meer stelen door die gsm, door telefoontjes, door uw bankrekening, door wat dan ook. Leer God te aanbidden. Met heel uw verstand, heel uw hart, heel uw ziel en uw geest. Aanbid hem alleen. Dat is mijn boodschap voor jullie.